Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritiekas. Aanstaande woensdag 25 augustus hoopt de kerkenraad te vergaderen om 19:30 en gelegenheid voor bezoek is er na 20:30. Op woensdagavond zal eveneens de vrouwenvereniging weer voor het eerst vergaderen. En op donderdag 26 augustus wordt DV de jaarlijkse tocht voor de bejaarde leden der gemeente gehouden. Zij die mee willen worden verzocht om uiterlijk 1:15 hier bij de kerk te zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 146ste psalm het tweede en het derde vers. Vest op prinsen geen betrouwen en zalig hij die in dit leven. 146, 2 en 3. Gemeente, wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens uit de Handelingen der Apostelen, het 27e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 32. Handelingen 27, de versen 14 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we uit de 64e psalm. Psalm 64, het 5e vers. Het is kwaad waarin ze elkander sterken. Handelingen 27 vanaf vers 14. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Aroklidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet tegen de wind kon opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. Dewelke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen het schip ondergordende. En alzo zij vreesden dat zij op de droogte Sirtis vervallen zouden, streken ze het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van een onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de 3e dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God, dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts vermoeden de scheepslieden dat hun enig land naderde. En het dieplood uitgeworpen hebbende vonden zij 20 vademen. En een weinig voortgevaren zijnde wierpen zij wederom het dieplood uit en vonden 15 vademen. En vrezende dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden en de boot nederlieten in de zee, onder de schijn alsof zij het, uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten, indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieven de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen. Nadat apostel Paulus aan boord van het schip dat in de storm verkeert en al zo lang in de storm verkeert zijn getuigenis heeft gegeven, zijn getuigenis over zijn persoonlijke verhouding tegenover de Heere, de God wiens ik ben, welke ik ook dien, en nadat hij in datzelfde verband ook de woorden heeft mogen doorgeven die de engel Gods hem heeft toevertrouwd, de belofte dat allen gespaard zullen blijven en dat ze daarom goedsmoeds mogen zijn, komen wij vanmorgen in de overdenking van Handelingen 27 bij een nieuw gedeelte. En de tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in de verzen 30 tot en met 32. De verse 30 tot en met 32 van Handelingen 27. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden en de boot nederlieten in de zee onder de schijn alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten, indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieven de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. We willen dankzegging doen voor broeder en zuster Maassen die deze week mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. En dankzegging voor broeder en zuster van Ree die in de afgelopen week mochten terugzien op een huwelijksweg van 45 jaar. Laten wij samen de Heere zoeken. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn ons ook in deze kerkdienst weer voor uw heilig aangezicht stellen. Tot wie zouden we anders heen gaan, Heren? Gij immers alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat zijn de woorden die wij ook nu weer nodig hebben. En gij hebt niet alleen de woorden van het eeuwige leven, maar gij zendt ook uw geest uit. Opdat uw woord tot zegen zou zijn. Opdat het zijn krachtig en zijn gezegend werk zou verrichten in het leven van zondaren. Zo zien wij op tot u, o getrouwe en heerlijke God. Wij danken u ervoor dat u ons in de afgelopen week weer hebt willen sparen. Dat u ons nog gedragen hebt, dat wij nog in het heden der genade in het land der levenden mogen zijn. Terwijl anderen weggenomen zijn uit dit leven, na een ziekte, door een ongeval, plotseling of soms na een lang en moeilijk ziekbed, hebt u ons nog in het leven gelaten en hebt u nog bemoeienissen met ons gehad en verlengt u onze genadetijd. Ons lot is nog niet beslist. En als we nog onbekeerd zijn, we kunnen nog bekeerd worden. En als wij door uw genade gevonden werden en in uw wegen leerden gaan, dan kunnen we nog verder geleid worden en onderwezen en toenemen in kennis en in deugden. Heere, gij hebt het ons nog vergund dat wij ook vanmorgen onder de prediking van uw woord mochten komen. En dat we meer mogen gaan horen wat tot onze vrede dient. Laten we er toch een indruk van hebben, Heere, meer dan een oppervlakkige en een vluchtige. Laten we er een diepe indruk van hebben dat gij goed en langmoedig zijt. Groot van goede tierenheid en waarheid. En laat het ons een wonder mogen zijn dat wij nog leven mogen. En dat we nog onder het woord mogen verkeren. Dat zijn toch geen vanzelfsprekende dingen. Als wij bedenken, zoals uw woord ons ook oproept om te bedenken, onze zonde en onze vervloeking. Als wij erbij stilstaan, zoals uw woord ons ertoe oproept om erbij stil te staan. Dat we van u zijn afgeweken, dat we ontrouw zijn geweest en ongehoorzaam. Dat we afwijkers zijn, dat we mensen zijn die het verknoeid en verdorven hebben. Die uw geboden met gedachten, woorden en werken overtreden hebben. Als wij bedenken dat we vanwege al onze zonden uw gramschap waard zijn, Heren. Dan is het in het licht van die dingen toch niet een gewone zaak dat gij ons nog spaart en dat gij ons nog de weg der zaligheid wijst en dat gij nog spreekt van uw ontferming en dat u nog oproept om u de Heere te zoeken en dat u nog belooft die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Heere, daarom we bidden het u opnieuw, laat het ons een wonder mogen zijn dat wij hier nog aan deze plaats mogen zijn. Als u ons zou hebben gegeven wat we verdiend hebben, dan was de kerk wel de laatste plaats waar we gevonden zouden kunnen worden. Dan zouden we onder uw oordeel bezweken zijn en onder uw gramschap eeuwig moeten zuchten. Zonder hoop om behouden te worden, ooit nog weer. O God, leg het diep in onze ziel, schrijf het in ons hart, dat gij goed en goede tieren zijt. En laten de goede tierenheden des Heren ons voor het eerst of opnieuw tot bekering mogen leiden. Geef ons dan ook te luisteren met een geopend hart, met open oren ook. Geef ons te luisteren, Heren, met zoveel belangstelling, geestelijke belangstelling en betrokkenheid, dat uw woord ook vrucht dragen mag in ons leven en dat het zegen mag brengen. Open daartoe ook de mond van uw dienstknecht, opdat hij de vertolker van uw woorden mag zijn. niet zijn eigen gedachten over uw woord zal heenleggen, maar niet anders zal spreken dan wat gij te spreken geeft. En laat uw geest er gebruik van maken, Heere, om in het midden der gemeente krachtig en heerlijk te werken tot uitbreiding van uw koninkrijk, daarin tot verheerlijking van uw naam en tot opluistering van uw deugden die gij heerlijk maakt in het zalig maken van zondaren. En laat zo ook het rijk van de boze mogen worden afgebroken. Wat is er toch nodig, o God, dat wij er ons ook bewust van zijn dat de duivel een kerkganger is. En dat hij naast ons zit. En dat hij onze gedachten wil beheersen. En dat hij onze aandacht wil afleiden. En dat hij alles zal doen wat maar nuttig lijkt om uw woord buiten ons leven te houden. En ons in zijn greep te houden. O Heere, bewaar ons voor de listen en voor de strikken van de boze. Scheld hem en laat hij ons geen hinder doen. Laat hij het verliezen van morgen. En wilt gij overwinnen, o grote God. We bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen. Denken aan onze zieken. Thuis of waar ze zich ook dan bevinden. U kent ze in al hun noden en behoeften en moeite en zorgen. Heere, laten ze de weg tot u mogen kennen en gaan. Om in die weg ook ervaren te worden. De Heere denkt aan mij. Maak het nog wel naar lichaam en ziel beide. We danken u ook voor zegeningen in het midden der gemeente geschonken. Twee echtparen die gedenken mochten hoe gij hen lange tijd samen hebt gehouden. Als man en vrouw. Door de band van het huwelijk verbonden. Het ene echtpaar 55 jaar. Het andere 10 jaar minder. Maar toch ook een ruime, een lange tijd van 45 jaren samen geweest. Samen gehouden door uw sparende hand. Heren, laten ze in u eindigen. U de eer toebrengen. U groot maken. Uw deugden prijzen en laten ze voor wat er nog aan levenstijd overig is. Niet alleen in de verbondenheid aan elkaar mogen verder gaan. Maar ook en vooral in verbondenheid aan u de Heere. Heere, laat die band er ook zijn. De band van het huwelijk wordt een keer verbroken. Er zijn er heel wat die geen 55 en zelfs geen 45 jaar beleven. Maar al beleven we die getallen wel, die aantallen en nog meer, dan nog komt het einde. Maar als we verbonden zijn aan u, o God, door de band van het waarachtige geloof van ons uitbezien. En nog meer door de band van uw eeuwige verkiezende liefde van u uitbezien. Dan is dat een band die nimmer meer verbroken wordt. Die gaat mee, die blijft bestaan over dood en graf heen. O Heere, schenk hen dat te beleven. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht. In dienst van uw koninkrijk, alle arbeid in het evangelie, de verkondiging van uw woord op deze dag. De arbeid van uw knechten in de prediking van het woord. De arbeid op zoveel plaatsen waar het om het woord gaat. Heere, kom daarin mee en wees daarbij en maak er gebruik van. En wilt gij uw naam heerlijk maken op deze dag. Er is geen verdienst in de mens. Ook niet in een van uw knechten. Maar u doet het niet om 's mensen wil. U doet het om uw grote naams wil. Doe het dan ook vandaag. Om uw naams wil, Heere. En breid uw rijk uit over de lengte en de breedte en het ganse rond der aarde. Wij bidden u, Heere. Doe genadig verzoening over al onze zonden. En scheld ons al onze misdaden kwijt. Laat het bloed van de Heere Jezus, dat hij gestort heeft in zijn bitter lijden en sterven, ons ook het middel tot reiniging zijn. Ons ook de bron van zaligheid worden. Ons ook de weg, het middel des behouds wezen, Heere. Waardoor we gewassen en gereinigd worden en waardoor we u de Heere mogen toebehoren. Heere, schenk ons dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 55ste psalm, 10e, 13e en 14e vers. Psalm 55, het 10e vers. Ik zal 's avonds klagen, zuchten, stenen. 13e vers, zo zacht als olie is een spreken. En het 14e, gij Heer, gij zet de bozen palen. Thank you. De apostel Paulus heeft van de Heere een woord ontvangen waardoor hij zelf bemoedigd mocht wezen, maar waarmee hij ook de anderen aan boord van het schip in de storm heeft mogen bemoedigen. Is het niet een bemoedigend woord als Paulus mag verkondigen dat God ze allen sparen zal, dat er geen verlies van iemands leven zal zijn? Hij zegt dat tot mensen van wie wij gelezen hebben dat hun alle hoop van behouden te worden benomen was. Hij zegt dat tot radeloze en hulpeloze mensen. Hij zegt namens de Heere tot hen: wees goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Maar intussen breekt de dag van de verlossing nog niet aan. Intussen gaat het noodweer nog door in al zijn kracht. Intussen duurt die tijd van ontzettende beproeving en benauwenis nog langer. We lezen in het 27e vers: als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts vermoeden de scheepslieden dat hun enig land naderde. Het is de 14e nacht al dat ze daar heen en weer geslingerd worden. Er staat in de Adriatische Zee, tegenwoordig gebruiken we die naam ook nog voor een gedeelte van het water daar in dat Middellandse zeebekken. Maar vandaag is de naam Adriatische Zee beperkt tot dat gedeelte tussen Italië en wat dan vroeger Joegoslavië was. Maar in de tijd waarin Lucas deze dingen schreef, werd de naam Adriatische Zee, Adria, ook gebruikt voor een veel groter stuk van het wateroppervlak van de Middellandse Zee. Ook dat stuk ten zuiden van wat nu dan de Adriatische Zee heet, zelfs wel tot in de buurt van Sicilië. Wel nu, in dat gebied zwerft dat schip stuurloos rond. Niemand kan het machtig worden. Het is een speelbal van de wind en van de golven. 14 dagen al. Of beter gezegd, en zo zegt Lucas het ook. Lucas zegt dat natuurlijk niet zonder reden. Hij heeft het niet over de 14e dag, maar de 14e nacht. Daar legt de schrijver van dit gedeelte uit Gods woord de nadruk op. Het is nacht. En voor mensen in benauwdheid, voor mensen in pijn en in angst en in ziekte is de nacht nog benauwder dan de dag. De nacht is de tijd waarin de mens helemaal geïsoleerd is in het donker, geïsoleerd met zijn angsten. De nacht. En doordat Lucas het zo zegt, wijst hij in toenemende mate op de vrees die hun hart heeft beslopen. En ze kunnen niet anders verwachten dan dat het een keer mis zal gaan. Tenzij natuurlijk het woord van Paulus uit zal komen. Maar geloven ze dat? Zijn ze goedsmoeds geworden? Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt niet dat dat woord van de apostel Paulus in ieder geval bij allemaal vrucht gedragen heeft. Ik kan niet over enkelingen oordelen. Maar bij allemaal is het zeker niet het geval geweest dat dat woord van Paulus om Gods goedsmoeds te zijn werkelijk ook in het hart gevallen is. We zullen het zo meteen wel zien. Er is in ieder geval een gedeelte van de mensen aan boord die er nauwelijks geloof aan hecht. Maar dan merken onverwachts de ervaren zeelieden dat het er wel eens op kon lijken dat ze in de buurt van land komen. Het is duister, ze zien niets. Ze zijn ook in een gebied gekomen waar ze helemaal niet bekend zijn. Ze kennen deze omgeving niet. Het ligt niet meer op hun normale vaarroute vanuit Egypte naar Rome. U weet, het was een schip uit Egypte, uit Alexandrië waar ze aan boord waren. Maar ze merken aan bepaalde tekenen dat het wel eens zo kon zijn dat ze in de buurt van land komen. Lucas vertelt niet waar ze het aan merken. Misschien dat de golfslag korter werd. Misschien dat ze door het ruisten, door het bulderen van de storm heen zo af en toe ook vermoeden dat ze het ruisen van de branding horen. In ieder geval, ze hebben aanleiding genoeg om het dieplood uit te werpen, om te kijken of ze gelijk hebben met hun vermoeden. En als ze de eerste keer het lood uitwerpen, dan vinden ze dat ze 20 vademen diepte hebben. En even later blijkt dat verminderd te zijn tot 15 vademen. Dus het vaarwater wordt inderdaad ondieper. Ze komen in de buurt van land. Is dat niet een verlossing? Ja, enerzijds wel. Want dan lijkt de redding dichterbij gekomen. Maar anderzijds worden de gevaren nu niet minder. Nu ze in onbekend gebied zijn. Wat is dat voor een kust? Wat ligt daar voor de kust in dat ondiepe water? Rotsen, riffen. Zullen ze daar misschien met hun schip straks op stoten en te pletter gaan? En in de nabijheid van de redding van het land toch nog in het water moeten verdrinken? En zo hopen ze, zo wensen ze dat het dag zal worden. Intussen hebben ze gedaan wat ze konden, wat ze meenden te moeten doen. Voorzorgsmaatregelen nemen waar een mens in noodsituaties inderdaad toe geroepen wordt. En om te voorkomen als het mogelijk is dat ze op eventuele rotsen te pletter zullen slaan, hebben ze geprobeerd het schip vast te leggen. Vanuit de achtersteven hebben ze 4 ankers laten vallen om het schip voor verder drijven in de richting van de kust te bewaren. En dan inderdaad, meer kunnen ze ook niet doen. Dan, zoals Lucas het zegt in vers 29, wensen dat het dag zal worden. Dat is wat de scheepslieden deden. En we vragen ons onwillekeurig af, en wat zou Paulus nou gedaan hebben? Paulus, die daar zo kort tevoren nog op dat stampende schip gestaan heeft en die woorden van bemoediging gesproken heeft. Die woorden waarin hij zelf vertroosting gevonden had en die woorden waarmee hij anderen zocht te vertroosten. De beloften Gods, het antwoord Gods zoals we zagen, ook op zijn gebed. Want in die tijd nadat hij de eerste keer gesproken had, toen zijn woord in de wind geslagen werd, toen ze niet naar hem wilden luisteren en toen ze de raad van de schipper en van de stuurman wensten op te volgen. En het moment waarop hij, als ze alle hoop kwijtraken, weer tot hen spreekt. In die tussenliggende tijd weten wij niet dat Paulus 1 keer ooit tot hen gesproken heeft. Maar hij heeft wel met God gesproken. En hij heeft wel God voor al die zeelui en voor al die soldaten en voor die anderen aan boord, ook die gevangenen, gebeden. En het antwoord kwam via de engel: God heeft u geschonken, allen die met u waren. Wel nu, de apostel die met die woorden tot die mensen aan boord van dat schip gekomen is, wat zal hij nu doen? Nu ze land naderen. Nu de onzekerheid toeneemt, nu de spanning oploopt, wat zal hij doen? Ook alleen maar wensen dat het dag wordt? Of zal hij tot die God die hij dient, tot die God wiens eigendom hij is, tot die God die hem zo rijk vertroost heeft door de komst van die engel, tot die God wiens genade woord hij in zijn kracht, in zijn ziel ervaren heeft? Of zal de apostel van wie, nadat hij tot bekering gekomen is, geschreven staat: want zie, hij bidt, ook nu de tijd niet doorgebracht hebben in worsteling aan de troon der genade? Paulus weet al te goed, en we zullen zo meteen zien dat hij daar ook getuigenis van aflegt, dat Gods beloften waarachtig zijn. Maar dat Gods beloften niet zomaar vervuld zullen worden. Ze worden altijd alleen maar vervuld onder bepaalde voorwaarden. Ze worden nooit vervuld buiten ons bidden en smeken en buiten het gebruik van de middelen om. En ik stel me daarom ook voor, en ik geloof dat daar toch wel grond voor is. Paulus enigszins uit zijn eigen getuigenis en uit het getuigenis van Gods geest kennende, dat de apostel ook toen volhard heeft in het gebed. Als hij het de lezers van de Thessalonicense brief immer schrijft, bid zonder ophouden. Zou hij dan zelf niet in praktijk brengen wat hij anderen voorhoudt? Deze bidder, deze zuchter aan Gods genade troon, hij heeft meer gedaan ongetwijfeld dan die zeelui. Want die wensten alleen dat het dag werd, nadat ze de ankers uitgeworpen hadden. Paulus werpt zijn anker uit in het binnenste voorhangsel. En hij wenst niet alleen dat het dag wordt, maar hij smeekt God ook om de nieuwe dag, om de dag des heils, om de dag van de vervulling van zijn belofte, om de dag waarop de Heere bewijzen zal dat hij een waarmaker van zijn woord is. Die God wiens eigendom hij is, die God wien hij dient. Hij heeft hem gezocht bij dag en bij nacht. Hij heeft hem gezocht ook in die 14e nacht van dat onweer dat hen drukt. En hij heeft bij God een toevlucht gezocht en beleefd dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En intussen terwijl aan de ene kant blijkt hoe hoogstaand een karakter wordt dat door de Heilige Geest vernieuwd en gereinigd wordt. In het zoeken ook van Gods genade voor anderen, in het doen van voorbeden, in het werkelijk bezorgd en bewogen zijn met het lot van een medemens die op de eeuwige stranden, de eeuwige kust straks schipbreuk zal lijden als God hem geen genade geeft. Tegenover dat edele van het werk van de apostel Paulus confronteert ons dit stuk van het woord van God ook met de diepe, diepe verdorvenheid van de mens van nature. Want daar zijn die zeelui, en tot hen is het woord ook gesproken. Tot hen is ook gezegd dat ze alle gespaard zullen blijven. Ze waren daar ook in begrepen in dat getal. Maar ik zei al, zij hebben er in ieder geval blijk van gegeven dat ze op dat woord van Paulus niet aandoen. Zij zoeken toch nog langs hun eigen weg behouden te worden. Wat zijn ze van plan? Ze zijn van plan zichzelf te helpen. Ze hebben daar in de buurt van dat eilandje Klauda enige tijd geleden, toen ze nog maar eigenlijk kort in dat geweldige noodweer terechtgekomen waren, dat die roeiboot, dat reddingsbootje dat achter het schip aanbengelde, aan boord gehezen. Wel nu, daar zullen ze gebruik plecht de ankers zullen uitwerpen. Ze hebben het aan de achterplecht gedaan, maar die is net groot genoeg voor die schepelingen. En onder het voorwensel, onder het mom, dat zij nu ook aan de voorplecht de ankers zullen uitwerpen. Ze hebben het aan de achterplecht gedaan, maar om het schip zogenaamd nog vaster te laten liggen in de rollende golven, doen ze net alsof ze ook vanaf het voorschip ankers willen uitwerpen. Onder de schijn van op die manier voor en in het belang van allen werkzaam te zijn, voeren ze heimelijk in het duister, terwijl niemand ervan weet, een boos plan uit. Die reddingsboot aan boord van het schip, kennelijk daar op de voorplecht, willen ze in het water laten zakken. En zij willen dan aan boord van die reddingsboot zien dat ze wegkomen. En de rest, die soldaten die geen ervaring hebben van navigatie en zeker in zulke omstandigheden met twee linkse handen staan, die gevangenen zijn toch ook mensen en die eventuele anderen aan boord, Ach, die moeten maar zien wat er van hen terechtkomt. Die zeelui leven vanuit het beginsel. Ben ik mijns broeders hoeder? Het is bijna zeker voor die zeelui dat die mensen de rest aan boord van dat schip om zal komen als zij, de enige die kennis van zaken hebben, weg zullen gaan. Maar wat dan nog? Wat dan nog als ze daar allemaal omkomen? En toch niet verantwoordelijk voor mijn medemens? En ze leven uit wat we onder deze woorden beleiden, dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Als zij de wal maar kunnen bereiken in hun egoïstische gedachtegang, doet het er dan ook niet toe wat er van een ander terechtkomt. Niemand heeft het in de gaten. Als ze proberen dat boze plan, dat goddeloze plan uit te voeren. Niemand behalve Paulus. En Paulus zal het voorkomen. Want dat mag niet gebeuren wat die schepelingen van plan zijn. God heeft beloofd dat ze allemaal gered zullen worden. En dat zal ook geschieden, maar dan alleen door zijn wondermacht. En niet door slinkse streken van mensen die zichzelf te hulp roepen. En die bij hun eigen wijsheid gaan. En die daarbij ook nog een keer de boosheid van hun hart uitleven. En dan mogen er niet een paar ontkomen en de rest maar een prooi van de zee laten. En daarom waarschuwt de apostel Paulus de hoofdman en de soldaten. En hij openbaart het boze opzet van die zeelui. Hij verraadt hen. Dat was zijn plicht in dit geval. Dat mocht hij doen. Want in feite, in de praktijk, is hij door Gods woord tot hem, tot leider van het schip gemaakt. En zo heeft Paulus geprobeerd, en inderdaad met resultaat, om dat boze plan van die zeelui te verhinderen. Julius merkt het ook, die soldaten krijgen bevel van de hoofdman Julius. En voordat die zeelui erin slagen om aan boord van die boot te klimmen, hakken die soldaten met hun zwaarden de touwen waaraan die boot hangt door, zodat hij in zee ploft. En niemand aan boord van die reddingsboot meer kan komen. Het enige, het laatste menselijke hulpmiddel zijn ze daarmee tegelijkertijd ook kwijt. En nu is er helemaal niets meer aan boord waar ze zich van kunnen bedienen. Als ze nu nog behouden worden terwijl ook de boot weg is, dan zal voor vriend en vijand duidelijk zijn dat hun behoudenis alleen aan Gods wondermacht te danken zal zijn. Dat werk door Heeren hand alleen geschied is. Ja, zo heeft God er ook voor gezorgd dat het laatste redmiddel verdwijnt. En dat niemand kan zeggen, ik heb mezelf gered. Ik had nog een boot, ik had nog dit, ik had nog dat. Alweer een episode uit de benauwende, de bange zeereis van Paulus en die 275 anderen aan boord van dat schip. Laten we weer zoeken naar Gods onderwijs uit dit verhaal, uit deze geschiedenis. En het eerste is de machteloosheid van de mens voor wie het nacht is. Ik zei al, het is opvallend dat Lucas erop wijst dat het de 14e nacht was. En eigenlijk is het al 14 dagen nacht. Want er is weinig verschil tussen dag en nacht geweest. Overdag zagen ze geen zon en 's nachts zagen ze geen maan. Het was altijd donker. Het was altijd ellende. Heel die zeereis is gekenmerkt door de nacht. En wat zijn ze nou met elkaar in staat om te doen in die nacht? Er zijn 276 mensen aan boord. Er is een kapitein bij, er is een schipper en een stuurman bij, er is een hoofdman bij. En die mensen zijn dat toch allemaal niet geworden omdat ze zo onbenullig waren. Die hadden toch bepaalde capaciteiten en talenten. En die zijn toch opgemerkt en anderen hebben daar wat in gezien. En het zijn toch bekwame mensen geweest. Het zijn moedige mensen geweest. Er zijn mensen bij aan boord geweest onder die zeelui die het een en ander wel konden. Die ook het een en ander wel meegemaakt hebben. Die ervaring hadden, die wel eens meer in benauwende omstandigheden verkeerd hebben. Er zijn soldaten bij die wel eens voor hete vuren gestaan hebben. Maar wat zijn ze nou met al hun 276 mensen bij elkaar in staat om te doen als ze in de nacht verkeren? In het donker, in de onzekerheid, in de angst. Van wat kan er het volgende ogenblik gebeuren? Wat kunnen ze doen? Ze kunnen aan die nacht niets veranderen. Ze kunnen de duisternis niet verdrijven. Het enige wat ze kunnen doen, we vinden dat beschreven in vers 29, dat is wensen dat de dag wordt. Wensen dat het dag wordt. Daar staan ze dan in hun machteloosheid. Ze kunnen alleen maar wensen. Maar daarmee gaat de nacht niet vlugger voorbij en daarmee gaat de duister niet weg. En daarmee wordt het niet ineens van 4-5 uur. En daarmee gaat de storm niet liggen en daarmee worden de golven niet kalm. Met wensen, maar meer kunnen ze ook niet. Ziet u hoe machteloos een mens is in de nacht. En dan was dat daar een letterlijke nacht, te midden van storm, gebruis en te midden van het geweld van de golven en onder de dreiging van de dood. Maar er zijn zoveel nachten in ons leven. En dan bedoel ik het nou niet meer in de letterlijke zin van het woord. Er is een nacht van lijden. Er is een nacht van beproeving. Er is een nacht van strijd. Er zijn nachten van angst. Er zijn nachten van ziekte. Er zijn nachten van doodsdreiging. De wereld. Ach, de wereld leeft eigenlijk ook voortdurend in het duister van de nacht. De nacht van het geweld, de nacht van de onoplosbare raadsels. De nacht van het bloedvergieten. Over Somalië viel nacht, over Nigeria is nacht gevallen, over het voormalige Joegoslavië is nacht gevallen. En wat kan de mensheid doen? Hetzelfde als wat die lui aan boord van dat schip konden doen. Wensen dat het dag wordt. Meer niet. Niemand kan de dag doen aanbreken. Niemand kan het licht brengen, machteloos staande. Weet u, er is ook nog een nacht. Een eindeloze nacht. Waarin mensen niet anders doen dan wensen dat het dag wordt, maar het wordt nooit meer dag. De buitenste duisternis. Wat wordt daar gewenst dat het dag zal worden? Maar een dag die nooit meer komt. Wat vreselijk. Om daar voluit je machteloosheid te beleven. Hier op aarde blijft er nog eens een ogenblik hoop over. Dat het nog weer voorbij zal gaan. Dat het nog weer over zal gaan. Dat er toch nog een eind aan zal komen. Maar daar is alle hoop ijdel. En blijkt ook alle hoop ijdel. Verschrikkelijk om daar te zijn en eeuwig te zijn. Verschrikkelijk om daarheen op weg te zijn. En op die weg maar voor te gaan. En dan de geestelijke nachten, waar Gods kinderen ook weet van hebben. De nacht waarin beleefd wordt wat het is om zondaar te zijn. Om God te missen. Om het licht van zijn vriendelijk aanschijn niet meer te zien. Machteloos sta je. De herinnering aan vroeger tijd vertroost dan niet meer. Beloften uit het woord van God die wel eens kracht deden in je leven, ze lijken krachteloos geworden te zijn. Het gebed dat wel eens voor je ondervinding doordrong tot in het hof des hemels, keert nu terug in je boezem. machteloos. Wie kan de nacht verdrijven? De nacht van het godsgemis. De nacht waarin het geweten je aanklaagt. De nacht waarin Satan zijn beschuldigingen uit. De nacht waarin de hemel gesloten lijkt. De nacht waarin onze zonden schrikkend, schrikbarend voor ons oprijzen. Wat kan een mens dan doen? Wensen dat de dag werd. Meer niet. Meer niet. Paulus mocht meer doen. Als ons wensen dan ook maar bidden mag worden. Als ons zuchten in onszelf dan ook maar een zuchten tot God mag worden. Als het druipen van ons oog dan maar mag worden, mijn oog druipt tot God. Want bij de Heere is verlossing. En de Heere verandert de weeklacht en het geschrei in een blijderij. En de Heere ontbindt de zak en de Heere doet de dag aanlichten en de duisternis verdrijven. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Dat is het enige wat dan overblijft, maar dat kent niet iedereen helaas. Machteloos staan. Misschien schijnt de zon nu voor je gevoel op je levenspad, maar het blijft zo niet. Er komt een nacht. Er komt een nacht en dan. Kunt u dan meer doen dan wensen dat het dag wordt? Of hebt u dan ook een toevlucht? Hebt u dan ook een schuilplaats? Is er dan ook een adres waar u heen kunt gaan? Waar u uw nood kunt brengen? Waar u kunt smeken om ontferming? Is er een God in de hemel die u kent? Waarheen u vlucht? Op wie u steunt? En bij wie u verhoring vindt? En dan en laat deze geschiedenis ons zien, en dat is toch weer niet zo'n mooi ding, gemeente, maar het evangelie openbaart ons altijd zonde en genade. Dat tweede wat wij in een ogenblik nog willen zien, dat heeft te maken met de verdorvenheid van de mens. Die zo vaak openbaar komt en met name openbaar kan komen in tijden van crisis. Wat is de mens een wreed schepsel, nietwaar? In zijn natuurstaat, in zijn onherboren bestaan, wat is de mens een wreed schepsel? Wat is het een egoïst? Die zeelui ook, ze denken alleen aan zichzelf. En dan kunt u zeggen, ja, het is ook begrijpelijk, want ze hebben ook wat doorstaan en er kwam ook wat op hen af. Allemaal waar. Maar dat gold voor die anderen aan boord zeker zo sterk. Misschien nog wel meer, want die waren nog helemaal afhankelijk van die zeelui en van hun kennis aan boord van dat schip ook. En nu willen die zeelui in hun egoïsme, in hun ongeïnteresseerdheid bij het lot van hun medemens, het enige redmiddel dat er menselijk gesproken nog aan boord is, voor zichzelf reserveren. En de anderen die kunnen wel, ze moeten maar zien waar ze terechtkomen. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, weer een aspect van de verdorvenheid van de mens. Zoals dat hier in dit uur van crisis, van uiterste nood openbaar komt. En wat zie je? Dat je toch niet op mensen kunt steunen. Oh, er zijn wel eens uitzonderingen. In bepaalde noodsituaties komt er ook wel eens iets edels in een mens naar boven. Maar in de regel, kijk maar op slagvelden. Kijk maar in rampgebieden. Kijk maar in de massa, die uitzonderingen daar gelaten, maar de massa denkt alleen maar aan zichzelf. En mensen waar je op meende te kunnen vertrouwen, blijken bedriegelijk te zijn. Mensen op wie je meende te kunnen steunen. Mensen van wie je afhankelijk bent, en ze waren daar aan boord afhankelijk van die scheepslieden. Mensen van wie je afhankelijk bent, ze blijken bedriegelijk en onbetrouwbaar te zijn. Ach, de psalm heeft het ook al gezegd, vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen?
Of bent u zo niet, zo'n egoïst? Bent u niet geneigd tot alle kwaad? Bent u niet geneigd God en uw naaste te haten? Heel de wereld hangt van egoïsme aan elkaar. Bent u een uitzondering? Ga dat nou eens eerlijk na. We deugen niet. In geen enkel opzicht. Of het nu over de geboden van de eerste tafel van de wet gaat, of over de geboden van de tweede tafel, over onze verhouding tot God of onze verhouding tegenover de medemens. We zijn gans en al verdorven en tot alle boosheid geneigd. En ongeschikt en onbekwaam tot enig goed. Is het zo niet? De ontdekking aan die dingen, zoals God ons door het ontdekkend woord laat weten, en zeker als het toegepast wordt door de Heilige Geest, moet een mens toch op de knieën brengen. Dan zie je in die zeelui je eigen spiegelbeeld. Zo zouden wij ook gedaan hebben. Zo zou ook uit ons hart allerlei boosheid voortgekomen zijn. We weten nog niet wat we zijn. De gelegenheid om de zonde te bedrijven is er vaak niet. God houdt vaak ook nog de rem erop. Maar als de omstandigheden meewerken, als de Heere de rem is loslaat, waartoe is een mens dan al niet in staat? En wat voor ongerechtigheid komt er dan al niet uit zijn binnenste naar boven? Gods woord is waar. Als dat woord van God spreekt van u en mijn hart, als van een arglistig hart, boos en dodelijk is het. Wie zal het kennen? Wie zal het doorgronden? Wie zal het tot in zijn diepste diepte van verdorvenheid ooit kennen? God ziet het. En de Heere waarschuwt er ons voor. En hij zegt, behoed uw hart. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. En de Heere wil ons op deze wijze ook nog via die zeelui in de spiegel laten kijken, opdat wij tot verootmoediging zouden komen en zeggen, Heere, ik ben tot alle boosheid geneigd. We hebben geen reden om op die zeelui neer te zien en te zeggen, wat gemeen, wat laag. Ach ja, het was ook gemeen en laag. Maar sluit u zelf dan in die veroordeling maar in. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn en haar zonde. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloselijk gedaan. Wij hebben een hart dat niet deugt. Wij zijn tot alle boosheid geneigd. Heere, mijn hart is boos en schuldig. En dan in de derde plaats, om gered te worden, moet een mens afzien van alle door hemzelf gekozen hulpmiddelen. Ze moesten al heel wat kwijtraken. We hebben het nog eens gelezen, maar een paar weken geleden overdacht. Ze hebben met hun eigen handen al een tijdje geleden het scheepsgereedschap overboord gegooid. Daar konden ze niets van overhouden. En nou is die sloep er nog, die reddingsboot. Mogen ze die dan niet gebruiken? Nee, die moeten ze ook nog kwijt. Kijk maar hoe de soldaten met hun zwaarden die touwen doorhakken en plof. De boot valt in het water. En niemand heeft er meer baat bij. Die boot moeten ze ook nog kwijt. En wij moeten al onze reddingsboten en bootjes kwijt. Als God een zondaar behoudt, dan doet hij dat op zijn wijze. Zonder gebruik te maken van wat wij hebben vervaardigd en wat wij in onze vermeende wijsheid hebben uitgedacht. Een mens moet alles kwijt. En alles wat we hadden of dachten te hebben en waar we groot en sterk mee waren of waar we op leunden en steunden, dat moet overboord. Hoe zwaar het ook valt, want dat was een offer. Dat was een offer om je reddingsboot aan de golven prijs te geven. en er niet meer gebruik van te kunnen maken, dan houdt een mens toch niets meer in handen. Dat is een offer als God met zijn zwaard de touwen doorhakt waar onze reddingsboten aan hangen. En als we het kwijt moeten, en als we van onze deugdzaamheid en van onze instelling om het goede te zoeken en van onze inspanningen en wat er dan ook allemaal van zijn mag, niets overblijft. En als wij geen reddingsboot kunnen maken van onze gebeden en onze vroomheden en onze kerkgang en noem al die dingen maar op. En we rusten zo makkelijk op zo'n bed. En we denken te kunnen varen in zo'n bootje van gebedsverhoringen en van uitreddingen en van ondervindingen en van alles wat we zo in het gemoedelijke en in het bewegelijke, standelijke leven, als u begrijpt wat ik bedoel, hebben meegemaakt. Maar al die reddingsboten en al die sloepjes, die gaan eraan. Wat blijft dan over? Wat hadden ze toen ze de boot kwijt waren aan boord van dat schip nog over? Niets. Helemaal niets. Ja, Gods woord. Gods woord dat gezegd had dat er geen verlies van enig leven zou zijn. Dat was over. Voor wie gelooft. Niet voor iemand die in ongeloof het verwerpt. Niet voor iemand die toch ziet op wat voorhanden is. Niet voor iemand die alleen maar naar zijn reddingsboten kijkt. Maar voor wie geloven mag, op hoop, tegen hoop, is daar Gods woord. En als de Heere de touwen doorhakt, zodat alles wegvalt. En je bent niet vroom meer. En je bent niet godsdienstig meer. En je bent niet bekeerd meer. En je hebt niks meer over. En je kunt niet meer steunen op wat je vroeger meegemaakt hebt. En al je ijver en al je inspanningen. En je dominee zijn. En je ouderling of diaken zijn. Het telt allemaal niet meer mee. Het is allemaal in zee gevallen. Omdat God het afhakte. Wat blijft er dan nog over? Als we dan maar steunen kunnen, zoals de apostel die zei, ik geloof God dat het al zo zijn zal. Dan hebben we aan het woord Gods genoeg. Op uw woord heb ik gehoopt. Wat blijft er dan over voor iemand die zo met lege handen komt te staan? Ik weet uw armoede, zegt God. Ik weet uw geestelijke armoede. Al ben je 50 jaar op de weg des levens. Je bezit nog niks, nietwaar? Ik weet uw armoede. Doch, gij zijt rijk. Wat blijft er dan over? Als ook in het uur van sterven alles wegvalt. En je kunt het hier niet meer mee doen. En je kunt het daar niet meer mee doen. En je ziet al die reddingsboten in de diepte verdwijnen. Omdat God ze je afneemt. Wat blijft de mens dan over? Waar kan hij dan zijn hoofd op neerleggen? Op het woord. Niet meer dan op het woord. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dat geheim wat in de afbraak, in de weg van de afbraak geleerd wordt. Dat geheim dat we leren bij zelfverlies. Dat geheim is tenslotte het geheim waardoor een zondaar behouden wordt. God had het zich voorgenomen. En God heeft de redmiddelen gegeven. En God zal doen wat hij heeft beloofd. En dan is er ook geen reddingsboot meer nodig. Want dan doet hij het. Hij alleen. En dan tenslotte, gemeente, en dat is ook leerzaam, de vervulling van Gods belofte is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Want dat moet ons toch wel opvallen als je met enige aandacht dit gedeelte leest. Dan zeg je, hey, spreekt apostel Paulus zich nou niet tegen? Hij heeft in vers 22 gezegd, doch als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Dat is nogal positief. Dat laat geen tweeërlei uitweg toe. Er zal geen verlies geschieden van iemands leven. Dat sluit ze allemaal in. Dat is een belofte. Zoals er nauwelijks andere beloften zijn. Zo vast, zo zeker. En nu zegt hij in vers 31 tegen de hoofdman en tegen de krijgsknechten. Indien deze, die zeelui, indien deze niet in het schip blijven, gij kunt niet behouden worden. Dat is tegengesteld. Er zal geen verlies geschieden en ge kunt niet behouden worden. Als deze aan boord niet blijven. Spreekt de apostel zich dan tegen? Nee, geenszins. Geenszins. Wat doet de apostel dan? Wel, de belofte van vers 22 staat daar onverkort en onveranderd. Maar in vers 31 vult de apostel de belofte aan. Anders gezegd, wijst hij de weg aan waarlangs de belofte vervuld zal worden. Want Gods beloften zijn betrouwbaar. Alleen u mag nooit denken dat omdat ze gesproken zijn, ze nu ook zonder meer, zonder iets anders, voor een ieder vervuld zullen worden. God heeft zijn beloften aan bepaalde voorwaarden gebonden. En de voorwaarde is, om te beginnen geloof. En vervolgens ook gehoorzaamheid. God had Israël beloofd dat ze Kanaan zouden beërven. En toch is het merendeel omgekomen in de woestijn. Meende God het niet? Jawel, God meende het voor de volle 100% dat hij zijn volk het land der belofte zou geven. Maar alleen in de weg van het geloof. En degenen die niet konden ingaan, konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. God zegt in zijn woord, en gelooft u het nu maar. Het is waar, God zegt in zijn woord, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen behouden zouden worden. En waarom gebeurt het dan niet? Als God dat toch wil, waarom gebeurt het dan niet? De Heer Jezus zei een keer tegen de Joden, gij die de wilt tot mij niet komen. Er was geen geloof. Er was geen gehoorzaamheid, er was geen buigen onder God, er was geen vluchten tot God. Ze dachten het zelf nog te kunnen en daarom wezen ze Gods verlossingsweg af. Meende God het dan niet? Jawel, voluit, zoals hij het ook aan Israël volop meende, dat hij het land Kanaan tot een erfdeel zou geven. Maar toen zij zijn belofte niet achtten, en toen ze hem smaadheid aandeden, en toen ze hun God veranderden in een afgod, toen heeft hij hen neergeveld in de woestijn. Want de voorwaarde, geloof en bekering, was niet gevonden. God belooft dat hij zijn volk zal heiligen en dat hij ze zal reinigen. Gebeurt dat dan in het leven van al Gods kinderen? Gebeurt dat dan dat ze geheiligd en gereinigd worden? Als zij in de wijnstok blijven, maar anders leven ze als onheiligen lange tijd door. God belooft dat al degenen die op Christus hun vertrouwen hebben leren stellen, al de zijnen in de eeuwige heerlijkheid zullen komen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En toch zegt het woord van God op een andere plaats, dat niet vanzelfsprekend waar zal worden. De Heere zegt er in zijn woord bij, die overwint, dus niet zomaar, maar die overwint. Zijn Gods belofte betrouwbaar? Ja, zeker. De belofte ook, er zal geen verlies geschieden van iemands leven dan alleen van het schip is betrouwbaar. Maar dan wel in Gods weg. Maar dan wel allemaal aan boord blijven. Maar dan wel geen gebruik meer maken van die reddingssloep. Maar dan wel aan de voorwaarden van geloof en gehoorzaamheid voldoen. En dat legt de nadruk gemeente op twee aspecten. En ze zijn er altijd. De waarachtigheid Gods en de betrouwbaarheid van zijn belofte. En we kunnen daar nooit hoog genoeg van opdoen. Het is zo waar wat God gezegd heeft. God is geen God dat hij liegen zou. En geen mensenkind dat het hem berouwen zou. En als de apostel het van de engel gehoord heeft. En die engel komt rechtstreeks bij God vandaan. Met de toezegging dat er geen verlies geschieden zal van iemands leven. Dan zal het ook zo zijn. Maar de andere kant. De Heere houdt de mens ook verantwoordelijk. Je kunt niet zalig worden, al spreken de beloften die kant uit, als je in je zonde volhardt. En je kunt niet behouden worden als je in je ongeloof volhardt. En een mens komt niet tot de kusten der zaligheid, als hij met een onbekeerd hart en leven voortgaat. En als hij zich van God en van zijn geboden niets aantrekt. Waarachtig geloof. In wat God gezegd heeft. Een waarachtige bekering. Om in de wegen van de Heere te gaan. Dat zijn de eisen die de Heere stelt. Op het moment dat hij zijn beloften spreekt. Dat wist u toch wel. Zo is het ook met onze doop. Met het moment waarop de Heere zijn verbond liet betekenen en verzegelen aan ons voorhoofd. Daar liggen de beloften Gods. God de Vader betuigt en verzegelt ons. Dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt. God de Zoon betuigt en verzegelt ons dat hij ons wast van onze zonden. God de Heilige Geest verzekert ons dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende en alles wat daar verder volgt. De beloften Gods, waarachtig en getrouw. En worden ze dan altijd en overal en in iedereen vervuld? Ach, sommigen denken dat. En rusten daarop. En het hebben van de belofte is voor hen precies hetzelfde als hebben van de vervulling van de belofte. En in hun geestelijke blindheid zien ze niet dat er een hemelsbreed verschil is tussen het hebben van de belofte en de belover en de vervulling van de belofte. Maar in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Zo worden wij wederom van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zouden aanhangen, betrouwen en liefhebben. Daar hebt u het. Die andere kant, waar wij met onze verantwoordelijkheid worden aangesproken. En zo vervult God zijn belofte. Laten wij dan genade zoeken bij God. Om dat tweede deel, om die andere kant. Om die werkelijkheid van onze verantwoordelijkheid te beleven. En niet als Israël in der tijd in ongehoorzaamheid de belofte Gods verwerpen. En een eigen weg zoeken te gaan en zo buiten te blijven. Waarom, zoals de gelovigen altijd door het geleerd hebben. Altijd door geleerd hebben in de weg van de beleving van hun verantwoordelijkheid tot God te vluchten. En te zeggen, Heere, u hebt het gezegd, maar ik heb geen geloof om het te geloven. Heere, u hebt het beloofd, maar ik heb geen kracht in mezelf om het te bekeren en in uw wegen gehoorzaam te wandelen. Geef wat u gebiedt. En u zult niet te vergeefs gebieden. En dan ligt daar alweer een belofte te wachten. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zegt God, zo het smeekt, mild en overvloedig. Om zo steunend op het waarachtige woord van God, de Heere aan zijn woord te mogen houden. En dan niet een reddingsboot gauw te hulp te roepen. Maar zoals de dichter van Psalm 119 zei, en zoals Paulus het hem nagezegd heeft, Heere, gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Amen. Psalm 119, 25e vers. Samen de Heere danken. Ja, Heere, het past ons om dat te doen, uw naam te danken voor wat gij ons hebt gegeven. Nu ook weer in de bediening van uw woord. Wat een zegen dat er aan boord van dat schip een man als Paulus was, die niet alleen met het woord kon bemoedigen, maar die ook via het zwaard van de soldaten van dwaasheid nog kon afhouden. Heere, we danken u ervoor dat u ons het woord geeft. Het woord dat ons op veel duidelijker wijze en veel vollediger wijze dan we in Handelingen 27 vinden, wijst op de weg des behouds. Het woord dat ons spreekt van de waarachtigheid Gods. Het woord dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus. Het enige redmiddel, het bloed van Christus, het enige zoenmiddel. De genade Gods in Christus. Het woord dat ons zo krachtig en duidelijk spreekt van de weg des behouds. En dat is altijd ook de weg der bekering en de weg van het geloof. Heren, en u doet u er alles aan. U hebt dat toen ook bewezen om die schepelingen aan land te krijgen. En u hebt het woord daaromtrent gesproken en gij hebt het ook gedaan. Met uw mond gesproken en met uw hand gewerkt. En dat is het waar een zondaar van moet leren leven. Van het woord dat uw mond spreekt. En van het werk dat uw hand werkt. En dan valt hij er buiten. En als hij er buiten valt, valt hij er helemaal in. Omdat gij hem erbij trekt. En omdat gij hem aan land brengt. En omdat gij in uw genade hem omarmt en omvat en veilig stelt. O God, dan gaan onze reddingsboten eraan. Geef dat we ze gewillig mogen opofferen. Maar als we uw woord dan maar hebben en overhouden. Dat goede deel, dat onderwijs door uw geest geheiligd aan het hart. Dat onderwijs van de hoogste profeet waar de ziel van leven kan. Heren, als we dat maar over hebben. Echt uit de beleving, dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, om zo een aangebonden leven te hebben, een biddend, een worstelend leven. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Heere, zulken laat u ook niet los. maar die zult gezegen en schenk de beleving van deze dingen en heilig uw woord aan ons hart, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.